luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Laten we bidden. Lieve Vader, Heere God, hoe groot bent U, hoe almachtig bent U. Wil U prijzen voor wie U bent, willen U prijzen voor alles wat U gemaakt hebt, voor Uw schepping. Wil U prijzen voor Uw woord dat U aan ons heeft geopenbaard. Wil U danken dat U, hoe groot U ook bent, dat U ook een persoonlijke band met ons wilt hebben, dat U een persoonlijke relatie met ons wil hebben. Ik wil jullie echt ook bidden voor de kinderen, straks in hun eigen bijeenkomst. Ik wil alsjeblieft ook hun hart al aanraken sinds, ja, nu ze nog zo jong zijn. En ik wil u bidden en vragen of u echt door uw woord heen wil spreken. In Jezus' naam, amen. Nou, goedemorgen allemaal. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Gabriel Beltrouw. Ik heb het voorrecht om 4 jaar al deel te mogen uitmaken van deze prachtige gemeente. We mogen ook sinds dit jaar samen met mevrouw dienen als jeugdleiders en tienerleiding. Daarom ook de oproep om naar voren te komen. Ik ben heel blij om jullie vandaag te zien. Ik ben heel blij om ook hier vooraan te mogen staan. Het is altijd een voorrecht om het woord met jullie te mogen openen en te mogen delen wat ik ervan heb mogen leren. En vandaag, zoals er al werd gezegd door Naomi, gaan we door Psalm 19 heen. En ik zou graag weer de 7 eerste verzen met jullie willen lezen. Psalm 19, vers 1 tot en met vers 7. Dus blader met me mee daar naartoe en dan gaan we samen lezen. Psalm 19, vers 1 tot en met vers 7. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. Afgelopen meivakantie mocht ik samen met ons mee naar een prachtige natuurgebied gaan. En zoals velen van jullie weten, hebben we afgelopen 2 jaar jaren gehad vol veranderingen, vol onzekerheden. We zijn 2 jaar geleden zijn we getrouwd als 2 studenten en zijn samen in Den Haag gaan wonen. Ik studeerde part-time, Esmee studeerde part-time, we waren ook part-time docenten. En na een half jaar getrouwd te zijn hadden we de keuze gemaakt dat ik zou stoppen met mijn baan, dat ik zou stoppen als kostwinnaar en dat ik me volledig zou focussen op mijn afstudeerproject. Iets wat ik afgelopen maart succesvol heb mogen afronden. Maar dat kwam ook weer met onzekerheden. Met over een baan, over waar we gingen wonen, over wat Esmee ook zou doen wanneer zij afgestudeerd zou zijn. En juist tijdens afgelopen meivakantie heeft God mij doen stilstaan bij wie Hij is. Gelijk op de eerste dag zaten we samen op een bankje en we keken uit over een prachtig meertje. En ik had een nummer in mijn hoofd. En ik wist dat het nummer gebaseerd was op een bijbeltekst, maar ik wist niet welke dat was. Dus samen met Esmee ging ik op zoek en we kwamen dan uit op deze prachtige psalm. Dat was ook het derde nummer die we mochten zingen vandaag. En voordat ik de psalm ging lezen, kampte ik, zoals ik zei, met heel veel onzekerheden over wat de toekomst ging brengen. Waar ga ik nou terechtkomen? Ga ik überhaupt een huis kunnen vinden? En als we uiteindelijk een huis hebben gevonden, is het ook te doen voor Esmee als zij uiteindelijk nog een baan zou hebben. En juist tijdens de vakantie, door de prachtige psalm heen die we vandaag nog een keer gaan lezen, door de prachtige natuurlandschappen die we mochten zien, heeft God deze onzekerheden gesust. En dat heeft hij niet gedaan door mijn vragen te beantwoorden, door oplossingen te geven voor de problemen. Nee, hij heeft dat gedaan door een klein stukje van zijn grootheid te openbaren. Voornamelijk door zijn woord heen, maar ook door zijn prachtige schepping. En vanochtend zou ik heel graag met jullie een klein stukje van deze ervaring willen delen. En ik wil zeggen, ik weet niet waar jullie doorheen gaan. Ik weet niet met welke onzekerheden jullie zitten. Ik weet niet welke pijn jullie hebben, met welke vragen jullie zitten. Maar ik hoop door deze psalm heen jullie te mogen bemoedigen om naar hem te kijken. Om te zien dat hij veel groter is dan de problemen en worstelingen die wij hebben. Dus laten we bidden. Heere God van de hemel, we danken voor wie u bent. We danken u voor uw woord. Ik wil u echt bidden of u vanochtend door uw woord heen wil spreken. Dat het niet mijn woorden mag zijn, maar dat uw woorden mag zijn. Wilt u alstublieft ons hart aanraken. Dat we vanochtend weer ons blik op u mogen richten en dat we veranderd naar huis mogen gaan. Weten dat u ons God bent, dat u ons Heer bent, dat u onze lieve Abba bent, onze lieve Vader. Zegen alstublieft deze dienst. In Jezus' naam. Amen. Psalm 19 kan verdeeld worden in drie verschillende stukken. De eerste stuk is wat we net hebben gelezen, vers 1 tot en met vers 7, waar David Gods grootheid beschrijft door de natuur heen, door de schepping heen. Vervolgens komen we bij het tweede deel, vers 8 tot en met vers 11, waar we Gods glorie, Gods heerlijkheid kunnen zien door zijn woord heen. En als laatst vers 12 tot en met vers 15. En dan gaan we lezen wat Davids reactie was toen hij Gods heerlijkheid zag. En ook wat onze reactie zou moeten zijn wanneer wij Gods heerlijkheid zien. Voor de mensen die aan het noteren zijn, Psalm of vers 1 tot en met vers 7, eerste deel. Vers 8 tot en met vers 11, het tweede deel. En vers 12 tot en met vers 15, het derde deel. En door deze drie delen heen van de psalm vind ik heel mooi dat we een weergave krijgen van hoe we uiteindelijk op God kunnen reageren. Als eerst staan we versteld van zijn goedheid. We staan versteld van alles wat hij gemaakt heeft en alles wat hij gedaan heeft in ons leven. Iets wat wij thuis noemen als de gedenkstenen die hij in ons leven gezet heeft. En daardoor willen we hem juist beter leren kennen. En willen we uiteindelijk zijn woord induiken, wat hij aan ons heeft geopenbaard. En willen we hem beter leren kennen door zijn woord heen, waar we dan opnieuw versteld door zullen raken voor alle mooie dingen die hij geschreven heeft. Waardoor we uiteindelijk veranderd willen worden. Innerlijk veranderd willen worden. Omdat we steeds meer op hem willen gaan lijken. Iets wat we met een heel moeilijk woord noemen de heiligmaking. Wat uiteindelijk is dat we dus willen doen wat hij van ons vraagt en uiteindelijk meer gevormd willen worden naar zijn evenbeeld. Dus vanochtend wil ik met jullie kijken naar deze mooie psalm en deze drie stukken. Beginnend bij vers 2, want daar zien we dat David met een statement begint. De hemel vertelt Gods eer. En hier hebben we niet over de geestelijke hemel, waar God zit, wat we heel vaak ook in Openbaring kunnen lezen. Maar we hebben dan over de fysieke hemel, waar we de maan, de zon en de sterren kunnen zien, waar ze zichtbaar zijn. En juist deze fysieke hemel vertelt over Gods grootheid. En het woord vertellen hier zo is zo krachtig in de grondtekst. Het staat voor het verkondigen, staat voor getuigen, voor het vieren van wie God is. Gods hemel vertelt hoe groot hij is. En daarom benadrukt David dit ook in de volgende zin. Hij zegt dan, het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. En het gewelf hier staat voor het uitspansel. De uitgestrekte hemel, de kosmos, het heelal, het universum. En dat verkondigt het werk van Gods handen. Het getuigt van hoe groot God is. En ik weet niet of jullie dat beseffen, maar het is zo'n krachtig getuigenis. Want wij denken gelijk aan, als eerste aan wat we zien. Zijn er misschien de prachtige sterren, de mooie kleuren onder de nachthemel? Misschien kun je zelfs een vallende ster zien, iets wat heel erg mooi is. Misschien kun je planeten zien. Of mijn persoonlijke favoriet, het Noorderlicht. Iets wat echt gewoon werkelijk prachtig is, wat ik ooit nog een dag hoop te zien. Maar naast wat het oog kan zien, zijn er nog zoveel meer dingen. Denk bijvoorbeeld aan de, wat we met een moeilijke term noemen, de gravitatiekrachten. Dat zijn dus de zwaartekrachten tussen planeten en hun ster. Tussen planeten en de maan. Zodat bijvoorbeeld de maan niet op de aarde neerstort. Maar ook zodat de zon of de aarde niet de zon ingetrokken wordt. Alles wat echt perfect gebalanceerd is. Alles wat God bedacht heeft. Hoe fantastisch is dat? Niet alleen bij ons met onze aarde en onze maan en de zon. Maar ook alle andere planeten met hun manen en hun sterren. En naast zulke natuurkundige verschijnselen zien we ook perfecte scheikundige reacties. Waardoor de zon bijvoorbeeld niet opbrandt. En dat de zon er gewoon nog steeds is. En naast natuurwetten, deze prachtige dingen, zien we ook hele grote verschijnselen in het universum. De verste ster dat bij ons vandaan ligt, ligt dus 13 miljard lichtjaren bij ons vandaan. Is iets wat ik niet kan beseffen. Dat betekent dat we 13 miljard jaren over zouden doen om de ster te bereiken, als we met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde zouden reizen. Ik kom daar niet echt met mijn hoofd bij. Maar naast zulke soort grote verschijnselen zien we ook immense krachten. Denk bijvoorbeeld aan een zwart gat. Een zwart gat waar licht, iets wat we zien, maar dat we niet kunnen vasthouden, pakken, iets wat we niet kunnen voelen. Licht wordt dan samengeperst. Hoe groot, hoe krachtig is dat? En al deze dingen die ik heb genoemd zijn allemaal werkelijk prachtig. Maar ze getuigen van hoe groot onze maker is. Een paar jaar geleden mocht ik met mijn familie naar een glazenfabriek gaan. En ik heb daar een man zien glas blazen. En na een paar minuten had hij echt een prachtige vaas gemaakt. Echt een prachtige vorm met hele mooie kleuren. Kleuren die ik zelfs mij deed denken aan het heelal. Maar uiteindelijk, wanneer de vaas daar stond, raakte ik niet versteld van de prachtige vaas die hij had gemaakt. Nee, ik raakte versteld van zijn behendigheid. Hoe nauwkeurig hij te werk ging en binnen een paar minuten een vaas had gemaakt. En zo zou het ook met God moeten zijn. Zo zouden we ook versteld moeten staan, niet alleen van de zon, niet alleen van het heelal, maar vooral versteld moeten staan van hoe nauwkeurig hij is, hoe perfect hij is, hoe groot hij is. Blader met me mee naar Jesaja 45, vers 12. Jesaja 45, vers 12. In Jesaja 45, vers 12, daar staat: ik heb de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel hun sterrenleger geef ik mijn bevel. God is degene die de hemel geschapen heeft. En de schepping getuigt van Gods grootheid. Van zijn almacht, van hoe perfect hij is, maar ook hoe hij over alles heerst. En wanneer we dit gaan inzien, wanneer we ons laten raken van wie hij is, dan gaan we beseffen dat hij ook veel groter is dan onze problemen en dan onze worstelingen. En dat hij ook Heer is. Juist in die periodes van moeite en strijd. Dat hij nog steeds alles onder controle heeft. En wat een voorrecht is het. Dat wij die hem hebben aangenomen als Heer. Dat we hem lieve Abba mogen noemen. Dat we hem lieve Vader mogen noemen. En met alles wat we hebben, met alle moeite en pijn, alle worstelingen en onzekerheden, met alles wie we zijn, dat we bij hem mogen komen. En dat alles aan zijn voeten mogen neerleggen. En het van hem mogen verwachten. Hoe geweldig is dat? David gaat dan verder in vers 3, in Psalm 19. En daar zegt hij dat elke dag, dat wij elke dag getuigen kunnen zijn van wie God is. We lezen dan, de ene dag spreekt overvloedig tot de andere. En het woord spreekt hier geeft het idee van het overvloeien als een fontein. Elke dag zijn er genoeg momenten waarin wij versteld mogen staan van Gods eer. Elke nacht mogen we weer beseffen hoe geweldig God is. Met het moeilijke woord, hoe majestueus Hij is. Het hemelgewelf kent geen eind aan manieren om te getuigen van hoe groot, hoe sterk, hoe machtig, hoe goed en hoe betrouwbaar Hij is. En David gaat verder in vers 4, waar hij zegt dat deze getuigenis geen menselijke woorden nodig heeft. Er zijn geen menselijke woorden nodig om te zien hoe goed en hoe groot God is. De hemel getuigt zonder spreken. Bijbelcommentator Albert Barnes verwoordt dat echt heel erg mooi. Er is geen volk, er zijn geen mensen, welke hun taal ook mogen zijn, tot wie de hemelen niet spreken en de grootheid en heerlijkheid van God verkondigen. De taal die zij spreken is universeel. En hoe verschillende talen van mensen ook zijn, hoe onmogelijk het voor hen ook kan zijn elkaar te verstaan, toch kunnen alle de taal van de hemelen begrijpen, die de volmaaktheden van de grote schepper verkondigt. Dat is een universele taal, die niet hoeft te worden uitgedrukt in vormen van menselijke spraak, maar die grote waarheden overbrengt aan heel de mensheid. En de boodschap die er verkondigd wordt, bereikt heel de aarde. Het is als muziekklank, dat alle hoeken van de kamer bereikt wanneer muziek gemaakt wordt. En zo is het ook met Gods heerlijkheid. Het bereikt alle uiteinden van de aarde. Er is geen ontkomen aan de lessen en waarheden die verkondigd worden door het heelal. David gebruikt dan vervolgens een laatste gedeelte van dit stuk, de zon als voorbeeld van Gods getuigen. Dat was dus in zijn tijd de grootste en meest indrukwekkende verschijnsel. En hij schreef dan op poëtische wijze dat de nachttijd een rustplek was voor de zon. Een plek die door de Heer uitgekozen was. En ik zie daar een heel mooi parallel in voor ons. Want Prediker 3 vers 1 zegt, een heel bekend tekst. Voor alles is er een vastgestelde tijd en een tijd voor elk voornemen onder de hemel. En verder in dat hoofdstuk lezen we dat er tijd is om te werken. Dat er tijd is om te rusten. Dat er tijd is om te bouwen, maar dat er ook tijd is om af te breken. En dat werd vroeger bepaald door de zon. En God als schepper van de zon bepaalt ook zijn tijden. En de vraag is dan voor ons. Als God ons schepper is. Als God ons gemaakt heeft en als Hij ons Heer is. Laten wij Hem ook de tijden in ons leven bepalen. Waarom met me mee naar Efeze 2, vers 10. Efeze 2, vers 10. Efeze 2, vers 10 zegt, want wij zijn Zijn maaksel, wij zijn Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Wij zijn Gods maaksel, wij zijn geschapen door Hem om goede werk te doen. En goede werken betekent soms ook dat we rust mogen vinden. Dat we rust mogen vinden in zijn tent. Iets wat David heel vaak ook door de psalmen heen zegt. En wanneer we in Gods wegen wandelen, wanneer we hem de tijden in onze leven laten bepalen, dan zullen we rust en vrede vinden. En niet zoals de wereld dat ons aanbiedt, niet zoals de wereld dat ziet, maar zoals hij voor jou en voor mij van tevoren bereid heeft. Voordat wij geboren werden, voordat wij geschapen werden. En wanneer we daarin wandelen, wanneer wij in zijn wegen wandelen, zullen wij getuigen zijn van Gods heerlijkheid. Net als de zon. En we lezen dan aan het einde van vers 7 van Psalm 19. Niets is verborgen voor zijn zonnegoed. Wanneer wij in Gods wegen wandelen, dan zal er niets verborgen zijn voor Gods goed door ons heen. Wanneer wij stil zijn voor de Heer, wanneer we de tijd nemen om na te denken over zijn grootheid, is het door de prachtige sterren in de lucht, is het door de warmte van de zon te voelen, door na te denken van hoe perfect de Melkweg in elkaar zit, dan kunnen we eigenlijk niks anders doen dan versteld staan van wie hij is. Niet alleen van zijn grootheid, maar ook van zijn liefde voor jou en voor mij. Want hij heeft dit allemaal geschapen voor ons als herinnering. Dat we elke keer opnieuw bij hem mogen komen. Dat we elke keer opnieuw naar hem mogen gaan en onszelf aan hem mogen overgeven. En als reactie hierop zouden we eigenlijk niks anders willen dan hem beter leren kennen door zijn woord heen. Wanneer we Gods goedheid geproefd hebben door zijn woord, dan gaan we beseffen dat er niets beter is dan dat. Psalm 34, vers 9, verwoordt een beetje hoe dat er die ervaring is met God. Daar staat in Psalm 34, vers 9, proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. David had geproefd hoe goed God was. En in de volgende verse die we gaan lezen uit Psalm 19, gebruikt David 9 bijvoeglijke naamwoorden om te beschrijven wat hij geproefd heeft. En het idee dat ik krijg wanneer ik dit stuk lees, is dat hij dan een woord opschreef en dat hij dacht, ik schiet hier alsnog te kort om te beschrijven hoe goed God is. Dus ik ga nog een woord gebruiken. Nee, dat is het ook niet. Nog een woord gebruiken. En dat deed hij omdat hij geproefd had en gezien had dat Gods goedheid geen einde kent. Dat we uiteindelijk nooit zullen kunnen omschrijven hoe goed hij is. Dus laten we samen door deze verzen heen gaan, één voor één. Beginnend bij vers 8. Waar staat de wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. Als eerste zien we dat Gods wet volmaakt is. Het is perfect. Het kent geen fout. Het is compleet en er hoeft niets aan toegevoegd te worden. Het heeft niet alle kennis en alle antwoorden die we graag zouden willen hebben. Maar wel alle kennis en antwoorden die wij nodig hebben. Nodig hebben voor wat? Nodig hebben zodat onze ziel zich bekeert. Zodat wij gered worden van de verkeerde weg. Iets wat Salomo in Spreuken 2 zegt en heel goed van zijn vader David had geleerd. Gods woord is wat wij nodig hebben om heilig te worden. Om meer op God te gaan lijken. Want Johannes 17:17 zegt, heel bekend tekst. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gods woord is de enige wat ons kan heiligen. Er is geen preek, geen boek, geen podcast, geen vriendschap of relatie, geen therapie of counseling die ons kan heiligen op de manier waarop Gods woord dat doet. En als een van deze eerder genoemde dingen niet om God heen draait, dan brengt het ons waarschijnlijk verder weg bij hem vandaan dan dichterbij. David zegt dan vervolgens in vers 8, de getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. Als tweede zien we dat Gods woord betrouwbaar is. En dit woord in het Hebreeuws staat voor firmament. Dat is dus een vaste grond waarop er gebouwd kan worden. We mogen beseffen dat de Bijbel de enige vaste grond is die wij hier op aarde zullen vinden. Er is geen theorie, manier of discipline die ons zoveel zekerheid kan geven als Gods woord dat doet. Maar naast dat Gods woord, dat de Bijbel fundament is, geeft het ons ook wijsheid om daarop verder te bouwen. Om daarop verder te groeien in onze relatie met God. En ik vind het woord hier eenvoudige heel erg opvallend, want het laat zien dat het voor degene is die simpel is, die eenvoudig is. Niet voor degene die al denkt iets te weten. Voor degene die denkt, oh, ik heb wel, denk ik wel alles gezien. Nee, het is voor de eenvoudige. Voor degene die open staat voor Gods woord. En ik kom hier later in de preek nog een keertje op terug. Vers 9 staat, de bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Gods bevelen, Gods geboden zijn recht. Ze zijn juist. David Cusick verwoordt het als volgt. Zij zijn moreel juist, praktisch juist en universeel juist. Zij zijn juist omdat zij de openbaring zijn van een God die heilig is, waarachtig en altijd juist. Wanneer we door moeilijke tijden heen gaan, wanneer we worstelingen meemaken, kunnen we heel vaak denken dat Gods woord niet helemaal toepasbaar is voor onze situatie. Dat wij net een uitzondering zijn. Dat denk ik meestal heel vaak wanneer ik door moeilijke tijden heen ga. Maar wanneer ik dit lees, dan zie ik dat Gods geboden recht en juist zijn onafhankelijk van de situatie. Onafhankelijk van de omstandigheden. En juist in die momenten wanneer we door moeilijke tijden heen gaan en juist ons daaraan gaan houden, dan lezen we dat zij ons hart zullen verblijden. Maar niet alleen dat, want als we verder lezen, lezen we dat het gebod van de Heer zuiver is. Het verlicht de ogen. We zien dat de ogen verlicht. Dat betekent dat het rust geeft, dat het vertroosting geeft, juist in die momenten van moeite. Maar we zien daarvoor dat het de bevelen van dat gebod van de Heer ook zuiver is. Dat is het enige wat perfect is. En we mogen ons daaraan aan vasthouden, onafhankelijk van de omstandigheden. In vers 10 lezen we, de vreze des Heren is rein. Zij houdt stand voor eeuwig. Of zij houden voor eeuwig stand. David verbindt hier Gods geboden, verbindt Gods Bijbel met het vrezen des Heren. Dat is ontzag voor hem hebben. En dat betekent dat wanneer we de Bijbel lezen, wanneer we daarnaar gaan luisteren, wanneer we dat gaan bestuderen, wanneer we een ontmoeting met God zoeken door zijn woord heen, dat we uiteindelijk ontzag voor hem zullen krijgen, dat we uiteindelijk versteld zullen staan van wie hij is. En niet alleen dat, want Gods woord houdt voor eeuwig stand. Het bewijst nogmaals dat het buiten de tijd staat. Het is een vaste grond waar we in mogen groeien, waar we verder op mogen bouwen. En het overtreft alles waar we versteld van kunnen staan in de schepping. Want Gods woord staat voor eeuwig. En als laatste lezen we in vers 10 dat de bepaling van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn ze rechtvaardig. We lezen dat Gods woord recht is, dat het waar is. En dat bij elkaar, dat het samen, zonder toe te voegen en zonder weg te halen, dat Gods woorden rechtvaardig zijn. En dat is wat David geproefd had wanneer hij door Gods woord heen ging. En wanneer hij dit geproefd had, wanneer hij dat had gezien, dan zegt hij als volgt in vers 11. Zij zijn begeerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud. Toen David dit geproefd had, zag hij dat hij niks anders wilde dan bij God zijn en dan in Gods woord zijn. En David wist wat het was om heel veel goud te hebben. Maar voor hem was er niks beter dan Gods woord. En er was voor hem niks waardevollers dan in Gods woord zijn. En Gods woord was voor David niet alleen waardevoller dan materiële rijkdommen. Nee, het was ook voor hem kostbaarder dan wat zintuigen kunnen ervaren. Want hij zegt daarna in zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. De ervaring die David heeft gehad in Gods woord was met niets te vergelijken. Het was voor hem zoeter dan honing. En daarom zegt hij ook later in Psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, dat zal ik zoeken, dat zal ik nastreven. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere, in zijn tent, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. David had geproefd van Gods heerlijkheid en hij was versteld geraakt. Er was voor hem niks kostbaarder. Er was voor hem geen ervaring waardevoller dan een relatie met God te hebben. En wat was nou uiteindelijk zijn reactie hierop? Laten we het laatste stuk samen lezen. Vers 12 tot en met vers 15. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart welgevallen zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Als eerst zag David dat hij Gods woord niet alleen als kennis moest opbergen, maar dat hij zich ook daaraan moest houden. En hij begreep wat Jezus jaren later zou zeggen in Matteüs 7, 26 en 27. Want in Matteüs 7, 26 en 27 zegt Jezus: en ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het stortte in, en zijn val was groot. David gaat door dat hij Gods geboden niet alleen als kennis in zijn hart moest opbergen, maar dat hij ook zich aan moest houden. Maar grappig genoeg, wanneer we verder gaan lezen, zien we dat zijn gebed niet begon met: God, help mij om beter te doen. Nee, hij was als eerste niet bezig met zijn daden. Hij was als eerste niet bezig met zijn woorden of hoe hij overkwam. Als eerste reactie op Gods glorie, op Gods heerlijkheid, ging David naar zijn eigen hart kijken. En in vers 13 vraagt David aan God of de overtredingen van zijn hart openbaar gemaakt kon worden. Hij vroeg aan God: Heer, laat alstublieft zien waar ik op de verkeerde weg loop. Heer, laat aan mij zien waar ik van u afgedwaald ben. Laat aan mij zien waar ik eerst voor mezelf heb gekozen. en reinig mij alstublieft daarvan. Hij vroeg niet alleen of zijn zonde aan het licht gebracht kon worden, maar hij vroeg ook of hij daarmee kon breken. En later zien we dat wat hem tegenhield om met zijn zonde te breken, hoogmoed was. Hij vraagt aan God: weerhoudt uw dienaar ook van hoogmoed? Laat die over mij niet heersen. Want hoogmoed is wat ons doet denken dat het beter gaat dan wat werkelijk is. In zijn boek Ik, de woorden van zonder ontmaskerd, citeert Steve Gallagher die Thomas. Voor de mensen die dit boek thuis hebben, bladzijde 131. En daar zegt dan Steve Gallagher: hoogmoed is een bijzondere kunstenaar. Het vergroot wat klein is. Het maakt mooi wat lelijk is. Het eert het oneervolle. Het zorgt ervoor dat de werkelijke kleine, lelijke en verachtelijke mens in eigen ogen groot, knap en waardig wordt. Werkelijk, hoogmoed doet de mens die van binnen duivels is voor zichzelf verschijnen als een heilige. Hoogmoed is wat in de weg zit voor ons om God door zijn schepping heen te zien. Want hoogmoed doet ons denken dat de schepping om ons draait. Hoogmoed is wat in de weg zit om God te zien door zijn woord heen, door de Bijbel heen. Want hoogmoed doet je denken dat de Bijbel een zelfhulpboek is, die alle antwoorden, die alle oplossingen gaat geven voor jouw vragen en worstelingen. Hoogmoed is wat in de weg van nederigheid zit. Want nederigheid is niet minder of slechter over jezelf denken. Nee. Nederigheid is zo gevuld met hem zijn, dat er geen ruimte meer is voor jou of voor mij. En David wist dit. Daarom smeekte hij God of God hem daarvan wilde weerhouden. Hij smeekte God of hoogmoed niet over hem heen ging heersen. Want hoogmoed is wat ervoor zorgt dat we niet meer versteld zullen staan van wie God is. Het voorkomt ons om eenvoudig te worden, wat we in vers 8 hebben gelezen. En dat houdt, gaat ons weer houden om weer verder te groeien in onze relatie met hem. En daarna, nadat David naar zijn eigen hart had gekeken, vroeg hij aan God of zijn daden, of zijn woorden en denken welgevallig voor Gods aangezicht mocht zijn. Niet welgevallen voor andere mensen, niet welgevallen voor hemzelf, maar welgevallen voor Gods aangezicht, omdat hij de werkelijke rots is. Hij is ons fundament. Hij is de enige die ons werkelijk vrij kan maken. Als eerst van onszelf en van onze hoogmoed, maar ook van onze onzekerheden, ook van onze worstelingen, ook van onze zorgen, van onze pijn en ons verdriet. En dat betekent niet dat ze er niet meer zullen zijn. Nee, maar ze zullen ons niet meer gevangen nemen, omdat ons blik dan niet meer daarop gericht is, maar op God, op hoe groot hij is, op hoe liefdevol hij is. Iets wat we kunnen zien als eerst door zijn woord heen, maar ook door alles wat hij al gedaan heeft. En dit is wat ik afgelopen meivakantie mocht beseffen toen ik op dat bankje zat. Ik was versteld geraakt van Gods werk. Ik was versteld geraakt van alles wat hij had gemaakt. Van alle gedenkstenen die hij al in mijn leven had gezet. En dat maakte me heel erg nederig en klein. En daardoor ging ik beseffen dat de strijd die ik met me meenam, de strijd die ik ervoer, de onzekerheden en zorgen die ik met me meedroeg, vaak verbonden zijn aan mijn hoogmoed. Aan hoe ik over wil komen. Aan de status die ik wil hebben. Aan de controle die ik wil hebben, niet alleen over mijn leven, maar ook over het leven van anderen. En dat ging mij tegenhouden om versteld te raken van zijn werk. Als eerst door de schepping heen, maar ook door mijn leven heen. Door het leven van mijn lieve vrouw. Door het leven van de tieners en de jeugd waar we elke vrijdag mee samen mogen komen. Door het leven van broers en zussen om me heen. Maar nog belangrijker, het ging me tegenhouden om versteld te raken van zijn woord. Van wie hij is. En ik geloof dat wij als christenen vaak in de laatste gedeelte van deze psalm belanden. Ik geloof echt dat wij ooit versteld zijn geraakt van hoe groot God is. Van alles wat hij gedaan heeft, is het in ons leven of het leven van iemand anders. Ik geloof echt dat wij allemaal versteld zijn geraakt door zijn woord. Dat we echt de Bijbel lazen en dachten van wow, dit is zo geweldig mooi. Maar dat toch op een gegeven moment wij gestrand zijn geraakt in onze relatie met hem. Is het door zonde door of door hoogmoed? Is het door strijd die wij ervaren? Is het door zorgen of twijfel? Door worstelingen of onzekerheden? En het komt niet alleen tot uiting dat wij niet meer versteld staan van Gods glorie. Maar dat komt ook tot uiting in onze relatie met anderen. Is het met onze man en onze vrouw? We praten niet meer over de dingen waarover gesproken moeten worden. Wij lezen niet meer de Bijbel samen. Wij belijden niet meer de zonde aan elkaar. Iets waar het huwelijk voor bestemd is. Maar ook bidden wij niet meer. Is het alleen of is het met anderen? Met een broer of zus, met je echtgenoot, met je kinderen? We praten niet meer met die ene broer en zus. Maar we vermijden elkaar wanneer we hier rondlopen. Wanneer we bijeenkomsten hebben, dan willen we liever niet samen in groepjes zitten. Dat kunnen allemaal uitwerkingen zijn van een gestrande relatie met de Heer. Iets wat, jammer genoeg, ik ook in mijn huwelijk heb ervaren. En ik wil jullie vandaag bemoedigen. Niet om meer te gaan doen. Niet om meer de Bijbel te gaan lezen. Niet om meer te gaan praten. Niet om vaker naar de kerk te komen of naar de bijeenkomsten te komen. Want dat zijn allemaal uitwerkingen van een levende relatie met de Heer. Nee, ik wil jullie bemoedigen om net als David te bidden en als eerst te vragen God of hij jou wil reinigen van de hoogmoed waar je zo nog aan vasthoudt. Maar ook dat je de Vader, lieve Abba, wil vragen, de schepper van hemel en aarde wil vragen of hij de verborgen afdwalingen in jou, maar ook in mijn leven, openbaar wil maken. En dat we ons blik weer op hem zullen richten. En niet meer op een moeite en strijd. Niet meer op de pijn en verdriet. En dat niet omdat ik het zeg. Niet omdat Mark het zegt of Casper het zegt of omdat Stan het zegt. Niet omdat je echtgenoot het zegt, omdat je kinderen dat zegt. Maar omdat je weer die liefde wil ervaren. Die liefde die misschien voor jou nog zo lang geleden is dat je voor het laatst geproefd hebt. Dat je weer aangeraakt mag worden, dat je weer die warmte in je hart mag voelen van zijn liefde voor jou. En dat je weer versteld mag staan van Gods heerlijkheid. Versteld mag staan van wie hij is en van hoeveel hij van jou en van mij houdt. En dan, ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij navolgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven, in zijn tent, tot in de lengte van dagen. Psalm 23, vers 6. Laten we bidden. Abba Vader, u alleen behoor ik toe. U bent zo groot, u bent zo machtig, u bent zo geweldig. Maar toch kies ik elke keer opnieuw om voor mezelf te lezen. Om voor mezelf te leven, om voor mezelf een eigen keuze te maken voor mijn eigen denkpatronen. En ik wil echt uw vergeving daarvoor vragen. Help mij, help mijn lieve broers en zussen om echt weer gericht op u te zijn. Om weer versteld te staan van uw woord, van uw liefde, van uw schepping. U weet waar we doorheen gaan. U kent onze moeite, u kent onze pijn. En we willen dit vanochtend allemaal bij u weer brengen, aan uw voeten neerleggen. Wilt u alsjeblieft ons blik weer op u richten. Dat we echt weer uw liefde mogen ervaren. Dat we weer versteld mogen staan van uw heerlijkheid. En weer verder mogen bouwen op u. Want u bent de rots, u bent het fundament. Enige waar we op kunnen staan. Ik wil u danken voor wie u bent, voor uw liefde voor ons. In Jezus' naam, amen.
Tell you right now, it's gonna be all